Welkom bij deze nieuwe aflevering van Ik zal je leren. En vandaag zit ik in de studio met Femke Hovinga over het mooie onderwerp hoogbegaafdheid.
Ja, leuk ja, om daarover in gesprek te gaan.
Vind ik ook. Ik zal mezelf eerst nog even voorstellen, want tot nu toe hebben jullie natuurlijk steeds Marcel gezien bij Ik zal je leren. Mijn naam is Marjolein Hermans en samen met Marcel maak ik al vele jaren radio. Misschien heb je me wel eens gezien bij Angry Nerds, of als je me al wat langer kent, misschien bij Goed Volk Festival Radio. En we hebben natuurlijk ook heel veel gedaan voor Amstel Meerland en Radio Alsmeer. Maar nu dus, Ik zal je leren. En dat is een podcast waarin we je in een uurtje proberen mee te nemen in een onderwerp waar je misschien nog helemaal niks van af weet. Maar als je er een beetje induikt, dat blijkt het toch vaak reuze interessant te zijn. Dus Femke, jij gaat ons de komende uurtje bijpraten over hoogbegaafdheid.
Yes.
Dan heb ik de kritische vraag eigenlijk, die stellen we eigenlijk aan elke gast. Dat is niet persoonlijk bedoeld, maar waarom moeten we dat van jou aannemen?
Van mij aannemen? Nou, ten eerste omdat ik het zelf heb doorlopen. Ik ben als heel jong kind al vastgelopen op school omdat ik heel slim bleek, maar niet goed in het systeem bleek te passen daarmee. En toen ik zo jong was en me heel naar voelde op school, zei ik tegen mezelf, als ik later groot ben, dan ga ik iets doen om het beter te maken. En een tijdje terug dacht ik, nou, volgens mij ben ik nu wel groot, dus dan moet ik dat misschien maar eens gaan doen. En toen ben ik me gaan specialiseren via eerst opleidingen, maar ook gewoon heel veel onderzoeken en leren en opzetten en proberen en struikelen en weer opstaan. En ongetwijfeld weet ik niet alles, maar ik denk best wel een bol over dit thema.
Nou, dat klinkt als een mooie introductie. Het concept is als volgt. Ik heb hier een mooie klok. Daar ga ik dus, even kijken hoor. Deze kant. Ik ga daar dus een uurtje op zetten en dan kunnen we een uurtje babbelen over dit onderwerp. En daarna kun je nog iets vertellen over hoe we jou kunnen bereiken, mochten mensen meer informatie van jou willen vernemen. Dus ik start de klok. Een uur. Hij loopt straks vanzelf af. Ik geef hem even aan de technicus en die zet hem dan voor ons allebei in beeld.
Oh, ja. Streng hoor, streng.
Ja, streng hier. Ja, maar wel met een beetje luchtige noot hoor. Vertel, voor de mensen die er echt helemaal niks van af weten, wat betekent het om hoogbegaafd te zijn?
Nou, hoogbegaafdheid is een begrip dat op heel veel verschillende plekken verschillend wordt gedefinieerd. En daar begint meteen ook de verwarring. Want sommige mensen zeggen, alle hoogbegaafden zijn bijvoorbeeld heel gevoelig of heel autonoom. Of je bent alleen maar hoogbegaafd als je hele goede prestaties behaalt. Maar elke definitie vanuit onderzoek en vanuit de boeken zegt weer wat anders daarover. Dus een tijdje terug hebben we heel goed gekeken naar wat blijft er dan over als je al die dingen naast elkaar legt. En dan zie je dat het vooral gaat over een hele hoge intelligentie. En nou, gemiddelde intelligente mensen in Nederland een IQ van ongeveer 100. En er zijn dus ook heel veel mensen met een IQ tussen de ongeveer 85 en 115. Dat zit het meest dicht bij het gemiddelde. En dus tref je dan veel mensen met zo'n hoogte van IQ. En hoe hoger of hoe lager, maar we gaan het natuurlijk hebben over de hoge kant vandaag, hoe hoger je gaat, hoe zeldzamer dat wordt. En je ziet dat ongeveer 1 op de 50 mensen een IQ heeft van 130 of hoger. En die groep noemen we hoogbegaafd. En de hoogbegaafde groep is dus niet zo heel erg veel voorkomend. En dat is ook meteen waarom het fijn is als er aandacht voor komt. Omdat die mensen het vaak ook niet van zichzelf weten. Dat wij zien dat heel veel volwassenen, dus als je dit zit te luisteren, dan misschien er wel achter komen door hun kinderen. Of door hun omgeving, of door iets anders. Omdat wij zelf, onze generatie en de generaties daarboven, eigenlijk zelden nog maar gezien zijn. In onze schooltijd, want toen was het helemaal geen thema. En ze wisten helemaal niet waar ze op moesten letten en wat ze konden doen. En het werd überhaupt gezien als een beetje een luxe probleem. Terwijl er natuurlijk heel veel talent en potentie bijkomt, maar ook wel de nodige uitdagingen soms.
Ik zag laatst een overzichtje ergens staan van dat er een verschil zou zijn tussen hoogbegaafd en hoogintelligent. Is dat iets wat jij herkent of is dat gewoon een uitwisselbare term?
Nou, het ligt eigenlijk aan hoe je het definieert en dat is natuurlijk bij alles. Wij vinden vanuit onze rol, vanuit onderzoek en het werk in het veld, dat dat eigenlijk hetzelfde is, tot er iets anders bewezen is. En dat heeft ermee te maken dat de karaktereigenschappen die vaak worden genoemd als hoort bij hoogbegaafdheid, die zijn wel vaak voorkomend en vaak herkenbaar. Maar er zijn ook hele intelligente mensen die zich daar helemaal niet in herkennen. En die vooral zeggen, oh ja, nou ja, gevoeligheid, ja, vind ik niet echt een ding wat bij mij past. Of nou, rechtvaardigheidsgevoel, moi. En dat zijnsluik, een theorie die vaak wordt opgehaald als het gaat over kenmerken van. Ja, dat is eigenlijk niet iets waar ik bij pas. Terwijl andersom is het ook zo dat sommige mensen zich juist heel erg herkennen in de kenmerken, terwijl ze dan geen ontzettend hoge IQ behalen. Dus het is maar net hoe je het definieert. Wij definiëren het als een hele hoge intelligentie. En daarmee zouden hoogintelligent en hoogbegaafd voor ons hetzelfde zijn.
En wat, je noemde net al een paar van dat soort kenmerken waar hoogbegaafde mensen last van hebben, is misschien niet helemaal de juiste benaming, maar waar ze zich in herkennen. Kun je er nog een paar noemen?
Waar veel mensen zich in herkennen is autonomie. Heel graag dingen zelf willen doen. Vaak andere ideeën en andere hobby's hebben dan anderen. En voor veel volwassenen geldt ook dat ze vaak het gevoel hebben dat ze voor de troepen uitlopen. Dus bijvoorbeeld dat je ideeën hebt op je werk en dat je zegt, oh, als we verder kijken, dan gaat het zich zo ontwikkelen waarschijnlijk. Dus we moeten opletten dat. En dan komen er een paar dingen die je misschien wel kunt voorzien. En dat collega's zeggen, joh, maak je niet zo druk. Komt allemaal wel goed. We doen het hier al 20 jaar zo. En daarmee, geen probleem. En dat dan inderdaad een tijdje later jouw analyse vaak waar blijkt te zijn. En dus dat zijn dingen die zowel een heel groot talent zijn als ook in de context van het talent best wel een struikelblok kunnen vormen.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen, want het kan natuurlijk best wel demotiverend en misschien zelfs frustrerend werken als je constant op die manier wordt teruggeworpen op jezelf. Hè? Als je niet die aansluiting vindt bij je collega's, omdat zij zelf nog niet op het punt zijn dat ze zo ver vooruit kunnen kijken. Dat kan me, ik kan me voorstellen dat dat best wel lastig is.
Ja.
En wat zijn dan nog meer zaken waar je zo tegenaan kunt lopen als je hoogbegaafd bent?
Wat ik heel vaak hoor van volwassenen die erachter komen dat ze hoogbegaafd zijn in hun volwassen leven, is dat ze zich eigenlijk heel hun leven vooral dom hebben gevoeld. En anders.
Dat zou je niet verwachten.
Nee, gek hè? Ja, je zou het niet denken. Want het zijn dus een aantal van de slimste mensen van de hele samenleving. En toch zeggen ze heel vaak van, ik voelde me altijd een beetje de vreemde eend in de bijt. En het domme die het niet begreep. Want de rest dacht allemaal meteen, oh, zo zit het. En ik ging dan andere dingen bedenken. En ik had ook andere hobby's. En ik voelde me sociaal er niet thuis. En toen zeiden ze, dat is gewoon een kind geweest. Was sociaal niet zo sterk, emotioneel niet zo stevig. Maar we proberen er gewoon erbij te houden. En dat soort verhalen hoor ik dan heel vaak terug. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Want je bouwt dan eigenlijk je zelfbeeld een beetje op drijfzand. En je zelfconcept, wat je denkt dat anderen over jou denken, bestaat uit de feedback die je krijgt van mensen die niet kunnen begrijpen hoe jij denkt. En daarmee in je volwassen leven komt er eigenlijk vaak een soort fase van, rouwverwerking bijna. Van, mijn verleden is dus gestoeld op iets wat eigenlijk helemaal niet is wat het leek dat het zou zijn. En hoe doen we dat dan? Hoe ga je nu om met je eigen zelf en je eigen inzet in je werk, je gezin? Je hele beeld verandert vaak op zo'n moment.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het best wel een soort gevoel van eenzaamheid kan oproepen. Aangezien het komt niet zo heel vaak voor. Mm-hmm. En als je geen andere hoogbegaafde mensen in je omgeving hebt, dan kan het gewoon voelen alsof je de enige bent die op een bepaalde manier denkt.
Mm-hmm.
En dat je sommige ideeën gewoon nergens kwijt kunt.
Ja, en die eenzaamheid is iets wat heel veel mensen inderdaad ervaren. En dat is ook logisch, want als je het hebt over de groep gemiddeld intelligente mensen die we net benoemden, dan heb je het over ongeveer 70% van de hele bevolking. En die 70% heeft dus onderling heel veel kans om ontwikkelingsgelijken te treffen. En die ontwikkelingsgelijken, die hoef je echt niet allemaal leuk te vinden. Niet iedereen met een IQ van 103 is opeens met elkaar bevriend, zeg maar. Maar het is wel makkelijker om elkaars denkstromen, denktempo, denkwijze te begrijpen als je op eenzelfde niveau schakelt. En het grappige is ook dat we dat ook zien bij partners. Dus partners zoeken elkaar onbewust ook uit op intelligentie. En dat die dicht bij elkaar ligt. Dus eigenlijk doe je bij je eerste date een soort van screening of je wel slim genoeg bent om deel te mogen nemen aan deze date. Nee, maar zonder gekheid. We zien dat bij goede vrienden en partners ook terug. En iedereen zoekt dus die ontwikkelingsgelijken. En omdat die ontwikkelingsgelijken voor hoe verder je eigenlijk uit de gemiddelde standaard valt, is het moeilijker om die te vinden. En bij kinderen zien we dat al op de peuterspeelzaal. Dat een kindje een blauw blokje vraagt en continu de verkeerde kleur krijgt bijvoorbeeld, of de verkeerde vorm. En dat zien we op school terug, bij dat kinderen bijvoorbeeld al kunnen lezen, maar nog net doen alsof ze dat niet kunnen, want het hoort niet. Of juist heel vervelend gedrag gaan vertonen. En in werk later zie je dat ook weer terug. Natuurlijk allemaal op andere manieren, want elk mens is ook anders. Maar dat je terugziet dat je bijvoorbeeld heel erg onder je niveau werkt en steeds je helemaal niet fijn voelt en denkt dat je misschien wel burn-out bent en overvraagt, maar dat je eigenlijk stiekem ondervraagd bent en dat je niet weet hoe je daarmee om kunt gaan, of dat je niet bijvoorbeeld de juiste papiertjes hebt behaald. Ik heb een collega, super slim, hartstikke leuke vrouw, heeft alleen de basisschool afgemaakt.
Oh, wow.
Ja,
Dat kwam dus omdat haar hoogbegaafdheid niet werd onderkend en ze daardoor ging onderpresteren als het ware?
Nou, er waren een heleboel verschillende elementen in haar leven, maar hoogbegaafdheid was daar zeker een heel belangrijk onderdeel van. En we zien best wel regelmatig dat mensen met een hele hoge intelligentie toch niet een opleiding afmaken op hun eigen niveau. En we hebben daar geen echte cijfers bij, want ja, we weten niet wat we niet weten. Dus we weten niet precies wie we nog niet in beeld hebben van de volwassenen die nu in hun werkleeftijd zitten. Maar ja, het is wel schrijnend dat ondanks de wil om iets te doen, te leren, te bereiken en een hele hoge potentie, dat best veel mensen dat toch niet redden. En voor een deel weten we nu ook dat dat zit in iets wat je misschien minder verwacht als het gaat over prestatie. Maar juist die ontwikkelingsgelijken waar je al over begon.
Juist, ja, ja, ja. En als je dan op school zit, hè, dan heb je natuurlijk dat heel veel kinderen dus in het gemiddelde vallen.
Mm-hmm.
En als hoogbegaafd kindje, dan heb je misschien wat minder aansluiting, omdat er nou eenmaal minder hoogbegaafde kinderen zijn en je daar dus op gaat aanpassen.
Absoluut. We zien heel veel aanpassingsgedrag of juist gedrag van vervelend doen naar anderen toe of de leerkracht verbeteren en overal doorheen tetteren of pestgedrag.
Mm.
Het kan van alles zijn, dus de ene uiting is de andere niet. En daar zie je natuurlijk van allerlei vormen bij, want ieder mens, ieder kind is weer anders qua karakter en achtergrond, et cetera. Maar het gebrek aan ontwikkelingsgelijken, wat je inderdaad bijna automatisch hebt als je flink buiten in de uiteinde van die normaalcurve valt, dat is juist heel belangrijk in het vormen van jezelf. Dus ook al word je niet vrienden met iedereen met hetzelfde IQ, toch is het heel belangrijk om die mensen wel om je heen te hebben om te kunnen spiegelen. Je gedrag, hè, is dat normaal en hoe kijk je daar dan naar en hoe verhoud je je tot de rest? En dat doet iedereen, alleen als je die ontwikkelingsgelijken niet hebt, dan ga je je spiegelen met iets anders. Dus dan is het eigenlijk een soort appel die ze gaat spiegelen aan een peer en denkt, oh, dat is vreemd, ik ben rond, maar deze peer heeft ook wel ronding, maar ook een gek andere vorm van het steeltje aan de bovenkant. En dan krijg je een soort appel die een peer wil worden. Heel vreemd wordt het dan en heel frustrerend, want als je niet weet waarom je je zo voelt, kun je natuurlijk ook niet bedenken, oh, maar dat hoeft niet, want ik ben eigenlijk een appel. Maar dan denk je vooral, ik ben een vreemde peer.
Ja, en dan ben je ook nog eens heel erg jong.
Ja.
Dus je hebt natuurlijk ook niet die emotionele intelligentie om daarmee om te gaan. Of misschien zelfs niet om het uit te leggen, omdat je het nog niet
zeker
de juiste woorden kent. Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat tot problemen leidt.
Ja.
En hoe kijk je dan aan tegen een school die daarvoor een plusklas aanbiedt?
Nou, we weten vanuit onderzoek, maar ook de ervaring, dat een homogene groep, dus een groep met leerlingen in dit geval die een beetje op hetzelfde niveau nadenken, dat dat heel erg helpend is. Dus je kunt dan jezelf zijn, en dat merk je natuurlijk wie je ook bent en waar je vandaan komt, bij je eigen vriendengroep en je eigen mensen om je heen die je zelf uitkiest. Dat zijn ook mensen die je kiest omdat je daar jezelf kunt zijn. En bij een groep die een beetje op een gelijk tempo en een gelijke manier nadenkt, hoe anders zou ook zijn, kun je dat wel ervaren. Dus ik ben wel fan van plusklassen en zelfs van voltijds hoogbegaafde onderwijs. En daarmee niet gezegd dat ieder slim kind dat nodig heeft en moet. Het ligt een beetje aan de sociale context, het ligt een beetje aan het type school, maar bovenal aan hoe blij iemand is. En als iemand heel lekker in zijn vel zit, of het nou een kind of een volwassene is, en op welke manier dan ook cognitief en qua vrienden lekker aan zijn trekken komt, hoef je ook niet iets te gaan doen omdat hij nou eenmaal slim is. Het gaat vooral om echt de hele mens daaromheen, waarvan die slimheid absoluut een onderdeel is, wat zowel als een talent als een belemmering kan werken. En daarbij aansluiten.
Dus echt maatwerk op het individu?
Idealiter wel, maar zo werkt natuurlijk niet alles binnen ons systeem en binnen de scholen.
Zeker niet.
Nee, dat weten we denk ik allemaal. En dat is fijn. Aan de andere kant is het ook belangrijk voor kinderen die daar nu mee in aanraking komen en hun ouders, dat ze ook leren dat de wereld nou eenmaal is hoe de wereld is. En ja, het is heel fijn en heel belangrijk als je daarin de ondersteuning krijgt die past. Tegelijkertijd is het ook zo dat de wereld gaat niet veranderen voor jou. Dus je zult enerzijds de erkenning en herkenning moeten vinden. En ook daar heb je ook recht op, heeft ieder mens recht op. Anderzijds ook leren, dit hoort bij mij en dit is een talent en soms een contextuele uitdaging. Maar hoe kan ik dat rooien en hoe kan ik mezelf ontwikkelen in een wereld die dat soms gewoon echt niet kan begrijpen? Ook al zouden ze het willen begrijpen.
Juist, juist. Ja, dat is wel veelverklarend, zeg maar.
Hmm.
Wat ik ook wel eens lees is dat hoogbegaafdheid wordt gezien als een vorm van neurodiversiteit. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, neurodiversiteit is een beetje zo'n paraplu-term geworden.
Ja.
Eigenlijk is iedereen natuurlijk neurodivers. Want dat betekent simpelweg dat ieder brein eigenlijk weer anders is. En ja, dat zijn we uiteindelijk allemaal. En ook als het gaat over dingen zoals ADHD... of autismespectrumstoornis, of dyslexie, of linkshandigheid. Ja, er zijn van allerlei dingen die niet eens zeg maar afwijkingen... tussen aanhalingstekens hoeven te zijn... om toch een afwijking op te leveren op de neurotypische mens. Ik vraag me ook altijd af, bestaat de neurotypische mens? Zo ja, dan ben ik heel benieuwd wie de neurotypische mens dan is. Dus die divergentie zit denk ik sowieso overal al. Ook in de gewone gemiddelde Nederlander zit nog heel veel diversiteit. En als je het echt hebt over afwijkende patronen of afwijkende profielen... dan heb je het meer over de neurodivergente figuren. En dan nog, ja, dat zijn ook gewoon mensen. Dus ja, ik denk dat het heel goed is in dat licht... om binnen bedrijfsleven te kijken naar neurodivergentie... en ook te kijken naar welke talenten en soms misschien ook uitdagingen... hoogbegaafden daarin mee kunnen nemen. Maar om het te labelen op een manier die lijkt op... is het misschien een soort afwijking? Ja, dat hoeft voor mij niet zo. Maar ik merk wel dat het helpt om het daaronder te plakken in het dagelijks leven... omdat je dan wat meer ruimte en aandacht ervoor kunt creëren.
Als het onder een vlag of onder een noemer valt... dan kun je dat op die manier adresseren binnen het bedrijfsleven, bedoel je?
Ja, zeker. Ja. En wat ik merk is dat als er dan aandacht voor komt... dat er heel veel verhalen loskomen. Vaak van veel schaamte en angst om dan een aansteller of een opschepper te worden... of wat dan ook, maar dat daarbij de werknemerskant, de individuele kant... vaak veel schroom zit om het erover te hebben. En dat er aan de kant van de leidinggevende soms ook wel iets zit... van juist eigenlijk die angst, gek genoeg.
Oh.
Van ja, ik ben de leidinggevende. De bedoeling is dat ik dit allemaal weet. Ik ben namelijk de persoon die deze man of vrouw aanstuurt. En als ik het al niet weet, ja, dan moet zij of hij het zeker niet weten. En als ik nou maar gewoon hard genoeg roep dat ik het wel weet... dan val ik vast niet door de mand.
Oh, jeetje. Oh, dit kan voor hele lastige situaties zorgen.
Absoluut. En het gebeurt echt heus niet altijd, hoor. Er zijn heel veel verhalen van leidinggevenden... die dat vooral ook heel leuk vinden en heel erg meegaan in... oh, wat kunnen we dan doen om elkaar te versterken... met de talenten die we allebei hebben. En er zijn ook leidinggevenden die door of angst of ego... van ja, kijk mij, ik ben leidinggevende, dus... Daar toch moeite mee hebben. En daardoor soms... tot conflict komen met zo'n hoogbegaafde eigenwijze donder... die ze aan moeten sturen. Ja.
En wat zou je dan als tip kunnen meegeven als... stel zo'n manager zit te luisteren die denkt... oh shit, ik herken een beetje in. Wat voor tips zou je dan aan deze persoon kunnen meegeven?
Om vooral te kijken naar hoe ze het team en jouw werk kunnen versterken. Kijk, met een hoogbegaafd iemand... als je zelf niet hoogbegaafd bent... dan kun je niet slimmer of sneller worden... Maar je zit op die plek omdat je een ander talent hebt. Namelijk het coördineren van een proces. Het zorgen dat een team daarmee meegaat. En ik heb eigenlijk alleen maar mensen ontmoet met werkconflicten... die juist het heel erg goed bedoelen. En die dan dingen zien die misschien niet plezant zijn. Zo van, oh, als dit proces zo doorloopt... dan ontploft de boel daar ergens, want dat gaat nooit lukken op die manier. En dat is natuurlijk niet leuk als leidinggevende om dat te horen. Maar het zijn vaak wel de goede intenties... en de goede inzichten, dus maak er vooral gebruik van. En wat je zou kunnen doen, is dat een beetje kanaliseren. Ik denk dat elke leidinggevende wel zo'n werknemer heeft... waar je denkt, ja, hij is slim, maar man, irritant. Dat je kunt kijken, hoe kun je dat talent dan kanaliseren? Zet hem bijvoorbeeld, hè, we hebben nu een klokje gekregen, heel streng.
Ja.
Zet iemand neer met zo'n klokje, bij wijze van... en zeg, oké, we hebben nu een half uur, spuit al je kritische ideeën.
Oh, ja.
Gooi alles eruit, want het kan alleen maar het beter maken. Ik wil het heel graag horen, maar niet per se elke minuut in iedere meeting, zeg maar.
Ja.
Want die ideeën zijn heel waardevol, maar als iemand zich niet gezien en gehoord voelt... dan komt het er vaak op een cynische of vervelende manier uit... terwijl dat helemaal het vertrekpunt niet is. Dus geef het de ruimte, want dan kan het je organisatie heel veel extra brengen. Dat weten we ook weer vanuit onderzoek en praktijk. En zorg dat je die talenten lekker inzet. En te meer ook, als je dat structureel niet doet... en iemand niet de ruimte geeft om te ontwikkelen... en zichzelf te zijn binnen de organisatie... weten we ook dat dat vaak leidt tot uitval. Dus dan is het niet alleen vervelend... maar ook nog eens een heel proces daaromheen... wat voor beide zijden... duur en ontmoedigend is, zeg maar.
En een kostenpost, hè? Want verzuim kost ook een heleboel geld. Terwijl misschien de juiste begeleiding minder geld zou kosten, kan ik me zo voorstellen.
Ja, en dat is het interessante ook, dat heel veel van de casussen die wij te zien krijgen, dat daar eigenlijk, als je het helemaal terugspoelt, met relatief weinig interventie, of eigenlijk relatief weinig middelen ook op die manier, dat je eigenlijk heel veel had kunnen voorkomen. Het zit hem vaak vooral in dat hoogbegaafde werknemers vaak een heel hoge lat hebben voor zichzelf en voor de ander. En daarin gezien willen worden, iets willen bijdragen. Willen zorgen dat iets beter wordt. En ook snel verveeld raken van de hele tijd hetzelfde doen. Die uitdaging op blijven zoeken, ook binnen de organisatie zelf. En als die mogelijkheid niet geboden kan of wil worden, dan raak je mensen daar ook op kwijt. En niet altijd op een manier van, ik zoek een nieuwe uitdaging. Maar soms dus ook op een negatieve manier dat ze tijdelijk of permanent uit beeld verdwijnen. Ja.
En waar komt het dan precies door? Je noemde net al van ze voelen zich niet gehoord. Maar zijn er nog meer aanleidingen waardoor iemand in het verzuim ingaat, als het ware?
Naast de typische fysieke dingen natuurlijk, die iedereen kan overkomen, los van hoe intelligent je bent, zien we bij hoogbegaafde mensen vaker bore-out dan burn-out.
Okay.
En bore-out is qua verschijning vrijwel hetzelfde als burn-out. Maar bij burn-out komt het door overbelasting en bij bore-out komt het door structurele onderbelasting en onderstimulatie.
En wat zijn dan de verschillende overeenkomsten tussen bore-out en burn-out?
Bij beide zie je op een gegeven moment dat iemand depersonaliseert. Oftewel dat hij niet meer het karakter is wat hij normaal heeft. Dus stel je hebt een collega die normaal altijd bij het koffieautomaat staat en zegt, oh fijn, wat een heerlijk zonnetje op weg naar kantoor dat ik fietste. En leuk dat project, ik zie daar kansen in. Ja. Zou nu dingen zeggen zoals, goedemorgen. Ja, dat project dat we nu gaan doen, ik zie niet hoe dat ooit moet gaan werken. Heel, heel plat geslagen natuurlijk. Maar die kijkt opeens met een andere blik naar dingen. En je denkt, die opmerking past helemaal niet zo bij hem of haar.
Oh, ja.
Dus dat is een ding. En je krijgt verminderd energie. Dat hoeft niet per se te zijn dat je alleen maar in bed kan liggen. Soms is dat trouwens wel zo, maar dat hoeft het niet per se te zijn. Het kan ook zijn dat je gewoon zoekt naar, wat geeft me nog energie? En dat je helemaal uitcheckt en niet meer productief bent. Dat je fouten gaat maken, dat je niet zoveel meer aan kunt, dat je snel in een stressreactie schiet. Iedereen heeft dat natuurlijk wel eens, maar als je daar een langere tijd in zit, dan doet het heel veel met jezelf. Want die fouten die merk je dan weer op en worden misschien ook opgemerkt. Daar ga je weer op reflecteren en denk je, dat is ook niet goed genoeg. En dan kom je in een soort cyclus terecht. En je ziet vaak dat mensen ook cynisch worden. Hè? Ik noemde het net al een beetje bij het depersonaliseren. En vervolgens dat je in een soort loop terechtkomt waar je moeilijk vanzelf even uit kan stappen. Daar heb je vaak wat ondersteuning bij nodig. Erkenning, tips, tricks. Dus dat is echt wel zoeken.
En stel dat mensen daar tegenaan lopen, wat kunnen ze dan het beste doen als mensen denken van ik loop hier helemaal in vast, hetzij door een burn-out of door een bore-out. Wat is dan eigenlijk de geëikte route om te nemen?
Als je je nou herkent in hoogbegaafdheid of dat vermoed vanuit je familie of partner of wie het ook tegen je zegt, is in elk geval de moeite om het te onderzoeken en verder te bekijken. Dus ga dat dan vooral doen. En ik raad altijd mensen aan, ga naar iemand toe die dan ook verstand heeft van hoogbegaafdheid. En dat kan bijvoorbeeld via, je hebt een instituut hoogbegaafdheid volwassenen. IHBV.nl is dat. En daar heb je een pagina met hulpverleners, heet het. En dat hoeft helemaal niet heel zwaar te zijn hoor. Dat kunnen ook coaches zijn of begeleiders voor een werksituatie. Maar er staan ook psychologen en psychiaters. En het fijne is dat al die mensen, naast dat ze hun werk doen zoals ze dat doen, maar ook nog de specialisatie hebben in hoogbegaafde mensen. Vermoedelijk hoogbegaafde mensen.
En zijn dat mensen die zelf ook hoogbegaafd zijn? Want ik kan me voorstellen dat dat heel erg helpt.
Ja, vaak wel. Sommige mensen weten dat ook helemaal niet van zichzelf. En zeggen vooral van, ik herken me er wel in. Of ik heb een hoogbegaafd kind en ik denk, zo. Vast niet allemaal. Maar in elk geval heeft iedereen er een enorme affiniteit mee. En heel veel mensen herkennen zich zeker in elk geval in dat ze dat vermoeden van zichzelf. En ik denk dat het makkelijker maakt in het proces. Ik denk niet dat een niet hoogbegaafde coach of psycholoog dat per definitie niet kan. Maar het is vaak wel een stuk complexer in zo'n proces. En als ik dan kijk naar hoogbegaafde mensen die dit werk zijn gaan doen, dus in coaching, psychologie, psychiatrie of maar een ondersteunende rol, dan merk ik vaak dat dat best een verademing is voor hoogbegaafde volwassenen of kinderen. Omdat ze dan zich meer begrepen voelen aan iemand in die snelheid mee kan denken. En je ziet bijvoorbeeld ook in de standaard therapieën, cognitieve gedragstherapie is daar een mooi voorbeeld van bij psychologen, dat die therapie wordt toegepast volgens een bepaald protocol. En dat ik heel vaak zie dat hoogbegaafde cliënten dan eigenlijk dat protocol een stapje voor zijn.
En, ik kan me dat voorstellen.
Ja, ja. Ja, en dat helpt dan natuurlijk niet. Die cliënt is daar niet mee geholpen, maar zo'n begeleider of een psycholoog ook niet. Ik hoor vaak, we geven iemand huiswerk mee over hoogbegaafdheid. Want ja, misschien leert hij of zij het dan wel. En ja, dat is heel nobel. Maar het gaat uiteindelijk niet helpen als je je behandelaar of coach elke keer een stap voor bent. Als je hebt een stevig iemand nodig, nog even niet per se alleen gelinkt aan IQ, maar wel iemand die even je een stap voor kan blijven. En als je heel erg ver boven het gemiddelde IQ zit, is dat vaak moeilijker te vinden.
Ja, het lijkt me ook lastiger dat als je er zo ver boven staat, om je dan terug te begeven op die positie van degene die de patiënt is, zeg maar, en juist de informatie van de andere persoon moet krijgen. Mm. Dat lijkt me ook de wisselwerking enigszins in de weg staan.
Ja, ik denk dat dat zeker zo is. Dat als die daar niet een bepaalde. Het is nooit gelijkwaardig, want je bent een cliënt en een behandelaar natuurlijk.
Tuurlijk, ja.
Maar als mensen en schakelsnelheden en scenario's overzien heel ver uit elkaar liggen, is dat inderdaad vaak iets wat complexiteit oplevert. Ja.
En ik kan me trouwens ook voorstellen, hè, dat je bijvoorbeeld thuis komt te zitten met een burn-out. Of je denkt, ik zit in een burn-out. Of je voelt je heel erg overspannen.
Ja.
En dat je dan in een traject komt met een psycholoog die geen enkele affiniteit heeft met hoogbegaafdheid en daar dus ook niet aan denkt.
Mm-hmm.
En je dan gewoon gaat behandelen voor overspannenheid of een burn-out.
Ja.
Maar dat dat dus niet werkt, omdat er niet gekeken is naar achterliggende factoren.
Ja, klopt. Ja, er wordt natuurlijk, en dat is ook logisch, gekeken naar wat voorliggend is.
Ja.
Dus iemand komt binnen met een klacht, bijvoorbeeld burn-out klachten, of het dan bore-out origine heeft of burn-out. Maar wat voorliggend is, is dat je energie op is, je bent cynisch, je bent niet jezelf. Het lukt allemaal niet. Je wordt er misschien wel depressievig van. Of hebt depressieve klachten. En ja, je zoekt heel erg naar, oké, waar zit dan hulp? Tel daarbij op dat heel veel volwassenen überhaupt niet weten waarom ze zich een lange tijd anders hebben gevoeld.
Exact, yeah.
En dan moet je iemand hebben die daar goed doorheen kan prikken, inderdaad. En als je iemand hebt die dan zegt, oké, ik hoor waar je last van hebt, maar hoe komt het eigenlijk? En als je dat gaat onderzoeken met allerlei vragen en een stukje misschien diagnostiek op het gebied van intelligentie en of gevoeligheid en of vaardigheden en welzijn, et cetera, krijg je waarschijnlijk een heel ander beeld en een heel ander plan dan wanneer je het plannetje iemand heeft burn-out, stap 1.
Ja, dat je die gewoon als een soort scenario afdraait, als het ware.
Bij wijze van, het gebeurt soms echt. En voor veel mensen werkt dat ook. Hè. Het is niet dat daar iets mis mee is, maar voor de doelgroep waar we het vandaag over hebben, sluit het niet aan bij de behoefte, maar ook niet bij het gevoel om gezien te worden en zichzelf te kunnen zijn in een stukje behandeling.
Nee, precies. En ik kan me voorstellen dat dat dan dus niet helemaal aansluit. Dat het misschien gedeeltelijk werkt. Je voelt je misschien iets beter. Maar dat het toch van binnen iets blijft knagen van, ja, ik weet niet. Ja. Dat is toch ook niet helemaal lekker.
Nee, en als je heel erg uitgaat van bijvoorbeeld een burn-out. En dus zegt, je bent overbelast, je hebt te veel gedaan. Dan zien we vaak bij hoogbegaafde mensen dat als ze af gaan schakelen, dat het juist eigenlijk erger wordt.
Okay.
Als het een bore-out is, met nogmaals, het ziet er ongeveer hetzelfde uit als resultaat, maar de trigger is heel anders. En je gaat dan minder doen en je krijgt minder verantwoordelijkheid en minder complexiteit. En alles waar je eigenlijk naar hunkert, krijg je juist minder. Dan wordt het helemaal niet leuker. We zien wel vaak bij bore-out dat het te veel saaie taken zijn. Dus dat het alsnog druk is, maar dat iemand zich niet uitgedaagd voelt in wat hij dan doet en wat hij bijdraagt. En wat hij kan bereiken daarbinnen. En bereiken is niet alleen maar in termen van een goed salaris en commerciële winst hoor. Dat kan van alles zijn. Het kan ook zijn dat iemand voor een stichting werkt met een goed doel voor ogen.
Ja, je noemt natuurlijk al dat rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Dus dat je het gevoel hebt dat je echt iets kunt bijdragen aan de maatschappij, kan ik me zo indenken.
Ja, dat is ook wel leuk om te zien dat we een tijdje terug een recruitmentbureau opgezet voor hoogbegaafde volwassenen. En we zijn er ook weer mee gestopt trouwens, want we waren denk ik een beetje te vroeg.
Okay.
Heel veel bedrijven zeiden initieel, oh leuk.
Ja.
Maar als het puntje bij het paaltje kwam, dan was het toch wel belangrijk dat er een juist diploma, et cetera, was.
Oh, ja.
Heel jammer, misschien komt het nog een keertje.
Klinkt interessant.
Zeker. Maar wat we daar zagen bij de aanmeldingen, en wij dachten van tevoren van, geen idee. Misschien zijn het wel allemaal drop-outs die heel graag willen en getalenteerd zijn. Maar eigenlijk, net als de collega waar ik over vertel, op papier geen goede match zouden zijn. Nog los van wat ze echt meenemen.
Mm-hmm.
Maar we kregen ook aanmeldingen van hele succesvolle mensen met alle vinkjes, zoals Joris Luijendijk dat heel mooi zegt.
Ja, ja.
En die eigenlijk gewoon zeiden, ja, ik kan hier niet mezelf zijn. Ik heb een hele goede positie. Ik zit in een mooi bedrijf. Ik heb een prachtig salaris en goede voorwaarden en alles eromheen. Er is geen groot probleem. Maar ik miste een stukje zingeving en een stukje ik kunnen zijn. Dus het hoeft helemaal niet altijd te zijn dat het gaat om de juiste uitdaging alleen maar. Maar juist ook om het stuk van mens zijn eromheen.
En dan komen we weer terug op wat je net ook zei. Hè, dat kinderen bijvoorbeeld die aansluiting missen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor volwassenen dan. Als je niet onder gelijkgestemden kunt begeven. Dan,
ja,
dan ga je misschien toch anders voordoen dan je bent. En dan mis je eigenlijk de connectie met jezelf als het ware.
Absoluut. Ja. Ja, en heel vaak leidt dat in algemene zin, en dat is echt een generalisatie, maar doordat vrouwen zich eerder aan gaan passen. Dus bijvoorbeeld dat heel graag bij sociale clubs willen horen, terwijl ze eigenlijk daar geen echte match mee zijn, maar gewoon heel graag willen.
Mm-hmm.
En daar alles aan gaan doen, dus eigenlijk een soort toneelstuk gaan spelen. Nou, daar worden ze vaak heel moe van, of het nou om meisjes op school gaat of om vrouwen op de werkvloer. Als je de hele tijd een soort acteersessie op moet voeren, omdat je ja, eigenlijk erbij wilt horen, maar je bent dat niet. En dan werd je waarschijnlijk, als je thuis komt, ben je best wel moe en uitgeschakeld.
Ik kan me voorstellen.
Ja, ja. En bij mannen zien we juist eerder dat het vaker in een conflict situatie eindigt. Dus jongetjes op school die met dingen gaan gooien, soms letterlijk. Er doorheen roepen, pesten, vervelend gedrag, hè, waar we het eerder over hadden. En bij mannen op de werkvloer, dat ze te boek komen te staan als de rebel die nooit luistert, die niet kan samenwerken. De vervelende, kritische collega die, ik zie al wat herkenning her en der, dat ze op afstand.
Ja, ja.
Dat, de vervelende, kritische collega die, hij is vast wel slim en goed, maar man, echt super irritant. Hij doet het de hele tijd, maar op zijn eigen manier. En we doen het hier al 20 jaar zo, waarom luistert hij niet gewoon? Dat soort dingen hoor ik echt heel vaak. Terwijl als je dan kijkt naar wat kan iemand dan echt inbrengen, zou het juist echt te gek zijn als je dat talent goed kunt inzetten, in plaats van het vervelend ervaren. Dus ja, het zou wel heel mooi zijn als we daar anders naar kunnen kijken.
En is het ook niet zo dat als die persoon zijn talent kan inzetten en zich op zijn plek voelt, dat een gedeelte van het vervelende gedrag misschien wel verdwijnt?
Jazeker.
Ja.
Ja, we zien zowel bij kinderen als bij volwassenen dat als ze in een passende setting komen, dat er heel veel verandert. En bij kinderen is het voordeel dat ze nog, de leeftijd letterlijk is minder.
Ja, ja, ja.
En daarom ook nog minder gestapelde ervaringen. Ook al zijn sommige hele jonge kinderen ook al aardig wat doorlopen. Maar omdat ze nog veerkrachtiger zijn in leeftijd en ontwikkeling en hersenen, kunnen zij vaak, als ze vroeg gesignaleerd worden, heel goed nog op een plek terechtkomen waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich prettig voelen. En dat ook opbouwen. En bij veel volwassenen zien we dus, ik noemde het al even, je zelfbeeld op drijfzand. Mm. Zien we dat het veel lastiger wordt. En daarmee niet onmogelijk, ondoenlijk en hopeloos hoor. Maar wel dat je natuurlijk al een stuk langer leeft en je patronen daarop hebt gebouwd en aangepast. En dat je dus eigenlijk dat drijfzand een beetje moet gaan stutten voor je verder kunt.
Het voelt heel onzeker. Als je
het wiebelt ook echt.
Ja,
dat,
precies,
soms letterlijk bijna, dat je gewoon helemaal niet lekker in je vel zit. En alle kanten op wiebelt om te proberen ergens uit te komen. Ja,
ja, want ik zit ook wel eens op Instagram te kijken naar mensen die daar ook mee bezig zijn. En dan zie je dat er een soort van beweging gaande is onder met name vrouwen van rond de 40. Die dan net een kind hebben gekregen. Of misschien iets langer een kind dat ook hoogbegaafd is.
Ja.
En dat er best wel veel loskomt. Omdat ze dat eerder dus nog niet erkend hebben.
Ja,
en dat
zeker.
Je dan eigenlijk een beetje afvraagt, ja, maar wie ben ik dan? Als je al die tijd hebt voortbeduurd op wie je dacht dat je was, maar er nu pas achter komt wie je daadwerkelijk bent.
Zeker, ja.
En wat voor soort proces ga je daarmee dan in als je daarmee aan de slag gaat?
Ja, het wordt wel eens vergeleken met een rouwproces. En dat klinkt misschien een beetje zwaar. Maar eigenlijk als je jezelf steeds bouwt op dat drijfzand en denkt dat je misschien heel dom bent. Vooral vrouwen hoor ik dat heel vaak zeggen. Hè? Die vrouwen die inderdaad met een kind dat hoogbegaafd blijkt te zijn, erachter komen dat genetica daar echt een rol in speelt. En dan bij zichzelf gaan denken, terwijl ik eerder vaker zie dat de vaders van diezelfde kinderen een soort zoiets hebben van, slim hè? Maar vooral veel vrouwen die heel erg aan zichzelf twijfelen, hebben getwijfeld. Die dingen zeggen als, ja, heeft hij niet van mij hoor. Echt niet.
Oh,
en
ja, ja.
Vervolgens die zoektocht aangaan en dan heel veel onzekerheid treffen. Dus dat is vaak wel een heel pijnlijk proces waarin je weer opnieuw moet gaan herijken. Van oké, wie ben ik dan? Waar sta ik dan? Welk talent neem ik mee? Welke uitdagingen ervaar ik zelf erbij? Maar eigenlijk alles daaromheen moet je eigenlijk weer opnieuw bouwen. Terwijl een gemiddeld intelligent persoon, gewoon een kind dat goed in het schoolse systeem past, die gezien wordt met misschien een gedragsuitdaging of helemaal niet, of hè, maar die best ook een uitdaging zal hebben af en toe. Maar daar hebben we hele goede handvatten voor en hele goede manieren om ermee om te gaan. En als je zo ver buiten die normaalcurve, de verdeling van intelligentie, kukelt, ja, dan is dat heel anders. En hebben mensen vaak die handvatten veel minder bij de hand.
En misschien trek ik nu de verkeerde conclusie, maar het kwam net eventjes op mij over alsof dat bij mannen toch minder speelt. Dat ze dan die eigenschappen, die karaktereigenschappen, dat wat minder op drijfstand staat. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, wat we vaak bij mannen en jongens dus zien, is dat ze eerder in beeld komen als hoogbegaafd. Als je nu kijkt naar kinderen in plusklassen inderdaad, dus een parttime programma, of in het voltijds hoogbegaafde onderwijs, zie je daar dat het grootste deel daarvan zijn heel platgeslagen witte jongetjes met een normale of hoge sociaal-economische status. En dat jongetjesgedeelte verklaar ik, hebben we niet op die manier onderzocht, maar we weten wel vanuit onderzoek dat jongens dus eerder geneigd zijn om vervelend te gaan doen als ze zichzelf niet kunnen zijn. Met vervelend gedrag val je op in een groep.
Ja, ja.
En meisjes, moeders van later, die hebben eerder de neiging om dat vooral niet te doen, want ze willen erbij horen.
Sociaal aanpassen, zeg maar.
Ja, ja. Ja. En die worden vaak thuis, zitten ze minder lekker in hun vel. En daar wordt het gemerkt. Maar op school zijn dat vaak de leerlingen waarvan ze zeggen, oh, nou, echt schatjes hoor, kan ik er wel 30 van hebben.
Ja, ja.
En dat is niet altijd zo. Je hebt uiteraard ook meiden die eruit klappen en jongens die zich aanpassen. Maar in algemene zin zien we dus dat jongens waarschijnlijk daardoor eerder gezien worden.
Juist, en dus op latere leeftijd ook minder last hebben van dat, als het ware, hun persoonlijkheid wat meer op drijfstand gebaseerd is.
Nou, omdat zeker nu we meer weten over hoogbegaafdheid binnen het onderwijs, en dat vaak de plek is waar ze gesignaleerd worden. Omdat ouders denken vaak, dit is mijn kind is mijn kind en mijn kind is normaal, dus mijn referentiekader. Dus vaak, vaak komen ze er pas op school achter. Van, nou, maar dit kind is niet tussen aanstekens normaal.
Ja, ja, ja.
Die heeft een voorsprong op het gebied van de ontwikkeling van dit of dat. Of, er is iets anders ten opzichte van leeftijdsgenootjes. En vanaf dat punt gaan ze dan weer verder kijken van hoe doen ze dat dan? Maar als het een meisje is dat heel lief de hele dag, ja juf, nee juf, zal ik nog kindjes helpen? Heb je hulp nodig, juf?
Oh ja, ja.
En
ja.
Oh leuk juf, letters. Zoals ze thuis dan lezen bij wijze van.
Dan
merk je het niet. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Dus het is echt geen verwijt naar leerkrachten hiermee. Het is simpelweg, je weet niet wat je niet weet en je kunt niet zien wat je niet ziet.
Heel logisch.
Ja, en als een kind zich ontzettend aanpast of slecht Nederlands taalbeheersing heeft, of nou op welke andere manier dan ook afwijkt van wat een goede, goed presterende leerling zou moeten doen, dan kun je het ook veel minder zien. En als er dan geen probleem is, ja, waarom zou je gaan graven?
Ja, precies. Dus ik kan me voorstellen dat daar toch redelijk wat mensen mee buiten de boot vallen. Als het
zeker.
Ja. En wellicht pas later ontdekken van, hey, misschien was er meer aan de hand dan dat ik me alleen maar niet op mijn plekje voelde.
Absoluut, ja.
Ik kijk even op de klok. We zitten over de helft. We hebben gelukkig nog wat tijd over. En jij geeft zelf ook begeleiding hierin?
Ja, nou, met collega's hoor.
Met collega's. Ja. Hoe komen mensen dan bij jou binnen? Hoe komen ze tot de conclusie van, nou, ik moet hier aankloppen?
Nou, een deel van de mensen die komen voor intelligentieonderzoek. Dus die komen een IQ-test maken of aanvullend onderzoek. Van ja, ik voel me wel anders en er is iets. En we denken in deze richting, maar is dat ook zo? Bij een deel daarvan is dat dus ook zo. En bij een deel daarvan niet. En dan gaan we verder kijken van wat heeft die persoon dan nodig daarin? En dat kan eigenlijk heel simpel zijn. Bijvoorbeeld gewoon een aantal keer sparren en een stukje wat we dan noemen psycho-educatie. Dus leren over hoogbegaafdheid en wat het dan anders kan maken en wat je daarbij ervaart.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld traumatherapie nodig is.
Okay.
Of aanvullende begeleiding op bijvoorbeeld school of met werkzamen. Of nou, er kan van alles eigenlijk. En de bottom line is eigenlijk altijd dat mensen herkenning vinden in de verhalen die ze horen over mensen zoals wij die dit werk doen. En ik deel ook vaak mijn eigen verhaal van wat ik zei van vastlopen op school. En dat ik dus ook heb ervaren hoe dat is. En mensen vinden daar vaak herkenning in op allemaal hun eigen haakjes en manieren. En die voelen zich dan meer gezien bij een organisatie zoals die van ons dan dat ze dat hebben bij een reguliere organisatie waarbij die herkenning gewoon wat minder is. En de kennis vaak ook. Dus het is vaak via via. Juist.
En je stipte net een stukje traumatherapie aan. Kun je dat misschien toelichten? Waar komt dat vandaan en hoe werkt dat precies?
Oeh, heb je nog een uur? Nee, we zien vaak bij hoogbegaafde mensen dat ze kleine T-trauma hebben. En dat betekent dat er allemaal kleinere gebeurtenissen zijn die zich stapelen en daarmee samen een trauma kunnen vormen. Ook daarin, iedereen is daar weer anders, hoe je het ervaart, welke ondersteuning je hebt, et cetera. Maar kleine T-trauma is een opstapeling van opmerkingen zoals wijsneus, hou je mond.
Oh, ja.
Of we gaan op schoolreisje, maar ik heb liever niet dat je meegaat, want jouw gedrag is zo moeilijk. Dus bij trauma denken we vaak aan een bij wijze van een auto-ongeluk, ja, waarbij alle passagiers omkomen, behalve jij. He, zoiets. En dat is natuurlijk ook een traumatische situatie. Maar er zijn ook veel laagdrempeliger situaties die bij elkaar wel degelijk kunnen zorgen voor een ervaring van trauma. Mm. En dat type trauma zien we vaker bij onze doelgroep. En natuurlijk zijn ook zij helaas niet vrijgesteld van andere levensingrijpende gebeurtenissen. Maar het type trauma waar wij vaak naar kijken zijn juist die cumulatieve dingen die gaan over anders zijn, er niet bij horen, je zelfbeeld niet ontwikkelen. En dat op een manier dan traumatisch ervaren.
En hoe ziet dat eruit? Hoe behandel je zoiets?
Nou, we doen nu veel EMDR, maar altijd in combinatie met eigenlijk heel veel puzzelstukjes. Als mensen ons vragen van hoe werken wij, we hebben dan verschillende takken ook. Dus we zitten in coaching, dus heel licht, maar ook in behandeling en dus traumabehandeling. En eigenlijk zoeken we altijd naar puzzelstukjes die passen bij de puzzel die voor onze neus ligt. En dat betekent dus ook dat er niet één standaard protocol is voor vraag X of Y. En dat betekent soms dat EMDR een keer opeens per ongeluk een soort van plek krijgt in een sessie waar dat misschien niet van tevoren bedacht was. Maar het betekent soms ook dat er juist dat als vertrekpunt is en dat daaronder weer iets anders ligt. En dat geeft ons de ruimte om aan te sluiten bij wat er nodig is. En minder te kijken naar, oké, dit is hoe het hurt. dat is een fijne manier van werken, maar soms ook echt een hele puzzel voor ons aan de andere kant van de tafel. Van ja, wat is er dan helpend en nodig?
Want dat weer leuk uitdagend is, wat dan weer past bij het hoofd.
Zeer zeker, heel leuk werk. Ja, maar ook echt complex hoor, want hoogbegaafde mensen zijn in algemene zin verbaal heel sterk. En het is niet altijd hoor, maar heel vaak wel. In elk geval de argumentatie en de redenen waarom ze daar zitten kunnen ze altijd wel heel goed doorgronden. En ze kunnen alles goed analyseren en uitleggen wat precies het probleem is in hun visie. Mm-hmm. Soms is dat het probleem, maar soms zit er eigenlijk iets anders nog achter of onder. Maar daardoor kom je snel in een soort van debat in plaats van in een gesprek.
Ja.
En het is natuurlijk ook heel kwetsbaar. Als je een heel sterk hoofd hebt en heel goed kunt redeneren, dan is het ook heel lastig om dat hele sterke aan jezelf los te laten en te duiken in de kwetsbaarheid en in de emotie. Want ja, daar is het misschien niet veilig. Want daar ben je nooit veilig op die manier opgegroeid en heb je nooit kunnen spiegelen wat veiligheid dan is. Hopelijk overigens wel binnen een gezin, maar dat is weer anders dan het spiegelen met ontwikkelingsgelijke leeftijdsgenoten. En daarmee krijg je dus een heleboel uitdagingen waar je bij je aan mag sluiten.
Dus je hebt eigenlijk altijd te maken met een soort muur waar je ook nog doorheen moet. Door die intelligentie, door dat kunnen spiegelen en analyseren.
Mm, vaak is er wel een aardige muur of een fort met een ophaalbrug.
Dat lijkt me wel lastig, ja.
Nou ja, het is ook wel heel leuk is niet het goede woord. Want het is natuurlijk niet gezellig. Nee. Maar het is wel een mooie puzzel om samen te leggen. En ook een complexe, waarbij je ook veel raakt vaak. En dat is mooi, soms ook heel lastig. En zeker voor de persoon die dan bij ons komt, ook vaak heel confronterend. Maar daarmee ook juist weer helpend. Want als je alles op afstand kunt houden door je debatteerskills en je alles doorzienskills, dan dat is heel belangrijk natuurlijk. En heel fijn dat je dat hebt en dat je die muur op kunt zetten. Maar ik merk dat veel mensen niet meer weten hoe ze dan de muur weer even naar beneden laten.
Juist, juist.
Dus we doen eigenlijk een soort takelsysteem installeren, denk ik. Dat ik het zo uitleg. Dat je kunt kiezen voor kwetsbaarheid en kunt kiezen voor je vaardigheid.
Juist, juist. Ik neem aan dat je dit werk al best wel een tijdje doet.
Ja.
En dan vraag ik me af, zijn er nou overeenkomsten die je ziet bij je patiënten, waardoor je een soort van algemene tips kunt geven over dingen die helpen voor mensen die hoogbegaafd zijn om wat lekkerder in je vel te zitten of beter door het leven te komen?
Mm-hmm. Ja, wij noemen ze cliënten overigens, maar maakt niet uit hoor. Cliënten
Sorry.
Of coachklantjes. Of nou,
dit ook aan. Ja. Cliënten, neem me niet kwalijk.
Nee, maakt niks uit. En ja, algemene dingen, jeetje. Kijk, ik denk op het moment dat mensen bij ons komen, dan weten ze al of vermoeden ze al dat er hoogbegaafdheid speelt. Want we zijn natuurlijk een heel klein niche-clubje die voor die mensen juist de begeleiding biedt. Dus ik denk eigenlijk idealiter dat het daarvoor al begint, buiten onze scope, namelijk de kinderen en volwassenen signaleren die het niet van zichzelf weten. Die misschien een minder typisch slim profiel hebben. Minder slimme dingen zeggen in de klas bijvoorbeeld, of zich heel erg aanpassen, of juist heel vervelend. Maar dat er iets is waardoor de slimheid gemaskeerd wordt. En als we nou zo vroeg mogelijk kunnen proberen die intelligentie in kaart te brengen, binnen het basisonderwijs, liever nog binnen de GGD, bij de consultatiebureaus, zodat je alvast een start kunt maken. Want dat is ook al interessant. Het begin van ons leven begint met een schema. Het heet het Van Wiegen-schema. En dat Van Wiegen-schema dat gaat van loopt heel erg achter tot aan normaal. En daarna stopt het schema.
Niks verder. Ik heb zelf ook een kindje, dus ik weet dat. Ik heb een boekje nog van 0 tot 4 jaar.
Precies. Ja.
Als je dan altijd voorloopt op alle stappen die ze moeten doen, daar hoor je.
Dan ben je normaal
wat van.
Nee, precies. En dan ligt het heel erg aan wie je treft. Er zijn hele goede verpleegkundigen en artsen. Maar er zijn er ook die daar gewoon echt niet mee bezig zijn. En nou ja, goed, daar valt nog iets te winnen in het systeem. Nou, dan komt de basisschool. Ook daar valt zeker op sommige plekken nog iets te winnen in het signaleren van nou, de minder gebruikelijke Einstein-achtige slimme types. En als we dat zouden doen, dan bouwen we in elk geval in deze generatie veel verder aan nou, dat er al vroeg psycho-educatie, ontwikkelingsgelijke, ondersteuning, herkenning, erkenning. En ik denk eigenlijk dat je dan later in het leven niet zo gek veel meer nodig hebt. Want op het moment dat je weet wie je bent, waar je voor staat, wat je zoekt, wat je helpt, dan heb je die muur ook veel minder vaak nodig. Dus eigenlijk hoop ik vooral dat er bij ons steeds minder mensen komen in de praktijk. En dat er steeds beter aan de voorkant gekeken wordt naar het potentieel en ook dus naar het welzijn en het vinden van die ontwikkelingsgelijken. Dus ja, dat is misschien een hele brede tip en utopische wens. Maar het zou denk ik heel mooi zijn als mensen dat allemaal weer tegen elkaar zeggen. Gewoon ga objectiverend kijken naar talent. En niet alleen naar, zoals ik vaak zeg, hoe hard de auto rijdt, maar ook naar het motorpotentieel. En als je weet dat het motorpotentieel er is, maar er staat iets in de weg van, zeg maar, hard rijden. Mm-hmm. Wat is er dan aan de hand? En help dan met die handvatten en zorg voor psycho-educatie.
En ik hoor dus eigenlijk een beetje tussen de letters door. Het is wel belangrijk om eigenlijk zo vroeg mogelijk te testen. Om dat te weten van jezelf.
Nou, testen is dan weer een beetje een lastige. Want heel vroeg testen heeft ook vertekeningen.
Oh ja, tuurlijk.
Maar kijken naar de ontwikkelingsstappen. Dus bij de GGD bijvoorbeeld. Dat ze niet alleen kijken naar wanneer eindigt normaal. Maar ook, goh, zien we aanleiding om te denken aan ontwikkelingsvoorsprong. En binnen scholen zou je vanaf de kleuterklasse kunnen signaleren en kijken naar, speelt hier misschien begaafdheid of hoogbegaafdheid? En juist bij de kinderen bij wie je het niet verwacht, daarbij aan kunnen sluiten. En vervolgens kun je dan daarop voortbouwen. Dus dan heb je het over een stukje psycho-educatie. Wat houdt hoogbegaafdheid in? Hoe kijken we ernaar? Hoe kunnen we elkaar daarin versterken? En dat is eigenlijk ook wat wij doen, voor een heel groot stuk. Leren over jezelf. Je ondersteunen bij waar te zoeken naar ontwikkelingsgelijken. Dingen organiseren voor ouders. Dingen organiseren voor kinderen zelf. En voor volwassenen zelf. Hoe, ja, dat vooral. De boel bij elkaar brengen. Dus in heel veel opzichten denk ik en hoop ik dat wij binnen een paar jaar, nou niet een paar jaar, een paar decennia wil ik zeggen, toch wat veel meer misbaar zijn. En veel meer ruimte creëren voor andere partijen om eigenlijk op te pakken wat er gebeurt. Voordat wij in beeld komen.
Ik kan me zo ook voorstellen, in deze utopie, een beetje meer, dat het er wellicht in de toekomst voor kan zorgen dat dat de wachtlijsten misschien wat minder lang worden. Want als jij helemaal vooraan in het proces al kunt ingrijpen, dan kom je niet op latere leeftijd in dat proces terecht van wat is er eigenlijk met me aan de hand? Ja. En moet je al die molentjes nog helemaal doorlopen?
Nou, dat is precies mijn pleidooi. Want ik denk dat in ieder opzicht voor de mens zelf die gewoon vast dreigt te lopen of vast loopt, maar ook voor het systeem. Dus de enorme wachtlijsten die je noemt inderdaad in de GGZ, maar op iedere vorm van ondersteuning, die kunnen veel minder worden. Ik denk dat uitval van mijn werk veel minder kan worden op deze gronden. En ik denk dat er heel veel meer potentieel ingezet kan worden en heel veel minder kosten gemaakt kunnen worden als maatschappij, als we anders kunnen kijken naar talent en de inzet daarvan.
Er kwam net nog een hele andere vraag in mij op die hier misschien wat minder aan gerelateerd is. Maar ik dacht, zijn er nou bepaalde beroepen waarin een hoogbegaafde juist extra tot zijn recht komt? Of maakt het niet uit en heeft het vooral te maken met de invulling per beroep?
Ik denk dat het vooral te maken heeft met je karakter en wat je wilt. Ik ken een buschauffeur met een IQ van 145.
Wow.
Die super gelukkig is en heel lekker daar naar zijn zin heeft. En zijn cognitieve uitdaging vindt in zijn hobby's. Maar hij vindt het heerlijk om te rijden. Hij geniet van dat grote voertuig. En ja, hij kijkt lekker naar buiten en hij maakt praatjes. Nou, dat vindt hij fantastisch. Lekker doen.
Ja.
Maar ik ken ook mensen die van de ene cognitieve challenge in de andere hoppen, omdat het nooit leerhonger genoeg voedt. Dus ja, het ligt heel erg aan je persoon, denk ik. En ik denk wel dat de doorlopende factor is in succesvol zijn en blij zijn in je werk, dat je gezien wordt, dat je het op je min of meer eigen manier mag doen en dat je inbreng gewaardeerd wordt. En wat het dan ook mogen wezen en op welk niveau je dan ook werkt, dat dat de belangrijkste factoren zijn. En met regelmaat zie ik ook mensen die eigenlijk zijn afgekeurd, echt in een permanente situatie van niet kunnen werken zitten. Terwijl als je kijkt naar wat kunnen ze wel, en even over onze doelgroep van hoogbegaafde volwassenen in dit geval, als je veel meer focust op wat kunnen ze, dan kunnen ze eigenlijk vaak nog best veel, maar in een bepaalde context. Het ligt natuurlijk ook aan de grond waarvan, maar als dat komt door allerlei mentale ellende, dan is daar vaak echt nog wel wat te halen voor henzelf, maar ook dus daarmee voor de maatschappij.
Juist, ja. Het lijkt me wel lastig dat als je nog niet precies weet wat er nou met je aan de hand is, en je loopt vast op je werk, om dat dan goed aan te kunnen geven bij je leidinggevende. En als die dat er ook niet zoveel van af weet, dat je dan toch denk ik in een beetje spagaat komt met elkaar.
Absoluut. Ja. En veel hoogbegaafden die dat dus horen later over zichzelf, die zeggen ook dingen als wat we net al bespraken. Ja. Maar ik dacht dat het dom was. Ja, bijhoorde. Dus ja, je zoekt daar ook niet per se naar. Want het maatschappelijke beeld van hoogbegaafdheid is nog steeds, wat af en toe het nieuws haalt. Zo'n Laurent Simons, dat Vlaamse jongetje die een bachelor en een master afrondt voor die 10 is.
Ja. Wow, die had ik nog niet gehoord.
Nee,
wauw.
Ja, absoluut. Dat is ook super knap. Ja. En hij heeft ook heel veel talent. Maar hij heeft ook de omstandigheden gehad om dat te zien en te benutten.
Ja.
En niet iedereen met zo'n hoge intelligentie, die kan / doet dat. Dat heeft niet te maken met cognitie, maar met de omstandigheden eromheen. Word je gezien? Krijg je de handvatten? Heb je letterlijk het geld om dat te kunnen doen? Faciliteren? Ja, er zijn heel veel randvoorwaarden bij.
Ik zag dat die testen best wel duur waren trouwens. Dus
heel duur.
Dat is ook nog best wel een stap.
Ja, dat is heel vervelend dat het zo duur is. Nou, er zijn nu ook al screeners gelukkig, voor zowel werk als ook voor op scholen, die een betrouwbare indicatie geven. Dan heb je nog geen individueel onderzoek natuurlijk. Maar ook dat zien we, en dat is ook zo'n vervelend iets, dat mensen met een lager inkomen vaker dat niet kunnen doen. Omdat het inderdaad, het kost zeker wel €500 en vaak ook meer.
Dat is toch hartstikke veel geld. En het is ook hartstikke zonde dat iemand die wat minder te besteden heeft daar helemaal niet toe kan komen.
Nee, dat is. En vanuit onze praktijk doen we dan af en toe dat we zeggen, we doen een keer een gratis onderzoek. Of laatst hadden we iemand die had dan het hele jaar gespaard van vakantiegeld om dan de rekening voor ons te kunnen betalen.
Oh jeetje.
Dat je dan zegt, af en toe zeg ik dan maar van, laat maar. Weet je, het voelt ook niet fijn.
Nee.
Maar aan de andere kant kun je daar natuurlijk ook, vanuit welke context je ook werkt, als werkend persoon moet je natuurlijk ook gewoon ergens die grens stellen en zeggen, ik moet ook de huur betalen en mijn dingen regelen. En dat is een hele lastige spagaat in dit veld, vind ik vaak. Want het moet eigenlijk helemaal geen privilege ding worden.
Nee.
Maar dat wordt het impliciet door hoe het systeem vaak werkt, vaak wel.
Ja, en ik heb ook altijd de indruk dat er toch een beetje stigma aan hangt. Hè? Dat je dan zegt, ik ben hoogbegaafd. Dat mensen je dan een soort van afstandelijk vinden of misschien elitair of uit de hoogte.
Dreigend.
Ja, misschien ook wel. Ja. Er hangt toch een soort stigma een beetje omheen.
Ja, ik merk ook vaak dat mensen die dat uitvinden over hun kind of over zichzelf, dat die daar dus schaamte over hebben. Van ik moet niet te hard roepen. Want ik moet dat misschien niet zeggen, want dan vinden mensen me arrogant of vervelend of een aansteller. Of Ja, en dat is eigenlijk natuurlijk heel zonde. En als je hem omdraait, als je kijkt naar de onderkant van de belcurve van intelligentie, dan zie je natuurlijk dat daar mensen zitten die continu specialistische begeleiding krijgen, omdat ze anders niet kunnen functioneren. Ja, dat begint al bij het IQ van, nou, het ligt een beetje ook aan de persoon, maar meestal rond IQ 70. Als je het omdraait, dan zit je dus op 130. 70 punten eronder, 70 punten erboven. Maar de begeleiding voor mensen met een IQ van 130 ziet er opeens heel anders uit. En dat is best een interessant gegeven. Tuurlijk zijn er ook andere behoeften. Hè. Het is niet voor niks dat er heel veel ondersteuning nodig is ook bij een erg laag IQ. Maar de andere kant is dat er wel heel veel minder beschikbaar is en heel veel minder mogelijk is bij het vermoeden van dan wel hebben van een heel hoog IQ.
Ja, ik vind dat zelf wel lastig hoor. Ik las bijvoorbeeld laatst echt een artikel over hoogbegaafdheid, wat ik trouwens zelf een heel leuk en interessant artikel vond. Mm-hmm. Maar de reacties daaronder, die waren zo vernietigend dat ik echt zoiets had van, oh, welk beeld hebben die mensen dan?
Ja.
Wat heftig ook om dan op die manier in de maatschappij te moeten staan en die kritiek te moeten krijgen. Dan voel je al niet jezelf omdat je die aansluiting niet hebt.
Zeker.
En dan krijg je ook nog alle kritiek over je heen.
Ja, het beeld is gewoon nog binnen de algemene populatie af en toe een beetje vertekend, denk ik. Ja, dat het allemaal introverte mensen zijn die in een hoekje achter een computer zitten. De boel te hacken of zo. Ja. Nee, maar zonder gekheid. Ja, dat is wel echt het beeld dat veel mensen hebben. Dat zijn nerds die in een hoekje zitten en geen vrienden hebben. Nou, dat is allerminst waar. Tenminste, dat kan waar zijn. Die mensen bestaan. Maar die bestaan ook in de gemiddeld intelligente populatie.
Ja.
Er zijn ook mensen die juist elk feestje aflopen, heel veel tijd besteden en geld aan mode en make-up en allemaal dingen die ook superslim zijn. Dus het hoeft helemaal niet te zitten in zoiets. En dat is toch nog steeds het beeld. Dus ik werk nu ongeveer 15 jaar in het veld der hoogbegaafden. En toen ik net begon, volgde ik een opleiding. En die opleiding zat heel hoog in een kantoorgebouw op de 13e etage. En die 13e etage van die opleiding werd gedeeld met iets compleet ongerelateerd. Iets van de overheid met water of zo. Ik weet het niet meer precies. En de lift naar beneden, die was heel erg langzaam. Nou, op een gegeven moment ging de lift in. En net op het laatste moment komt er zo'n man achter me aan van dus die overheid waterachtige club. En de liftdeur gaat dicht, zo ping. En die hele langzame afdaling begint en hij zegt, zo, dus jij bent hoogbegaafd.
Oh, je voelt gewoon een soort dreigende stil.
Gecornerd in de lift.
Ja, ja, ja.
Ik zo, ja. Terwijl, ik heb daar eigenlijk helemaal geen schroom over.
Nee.
Maar het beeld van iemand die je een soort van uitcheckt in volledigheid van, oké, zeg maar iets slims. Dat zei hij niet hoor, maar dat zag je me een soort van denken.
Ja, ja, ja.
Dat je denkt, oh, auw. Ja, dat voelt voor veel mensen vaak zo.
Ja, ja.
En nu ik hier een tijd in dit veld werk, ja, ben ik regelmatig de kop van Jut. Als ik ergens in het nieuws kom, of als ik iets vertel, of als ik ergens ben, dan krijg ik altijd wel in elk geval kritische bevragingen. En soms ook echt vervelende opmerkingen of berichten. Maar aan de andere kant denk ik dan, nou ja, oké, doe dat dan maar naar mij. Dan kan het stigma misschien een beetje verminderen. En dan hebben hopelijk op termijn mensen daar veel minder last van en veel minder nare ervaringen bij.
Laten we het hopen dat dat in de toekomst beter gaat. Misschien nog een beetje.
Wordt al veel beter hoor.
Ja,
gelukkig.
Ja, inderdaad. Ik merk wel dat er aandacht is voor neurodiversiteit en dat daar soms hoogbegaafdheid in wordt meegenomen.
Ja.
En dat je dan toch een soort, ja, bijna een soort actievoeren hebt om daar een soort van gelijke rechten voor te krijgen. Dat vind ik dan wel mooi om te zien.
Ja, zeker. Nee, er zit heel veel vooruitgang in. Al een tijd hoor. Maar zeker ook in de afgelopen tijd dat ik dan betrokken ben in dit kleine veldje, zeg maar, heb ik heel veel dingen ten goede zien veranderen. We hebben ook nog absoluut, zeker op sommige plekken, heel veel te winnen. Maar er is gelukkig iets heel moois gaande op heel veel verschillende manieren en vlakken.
Je zegt, het zijn nog wat dingetjes te winnen. Kun je daar een paar punten van opnoemen dan? Dan ben ik dan toch wel nieuwsgierig naar natuurlijk.
Ja, dat snap ik. Nou, ten eerste, ik noemde het al natuurlijk, als je vroeg signaleert, kun je veel schade voor zowel de mens als de maatschappij voorkomen. Op heel veel fronten wordt dat nog niet gedaan. Dan wordt er vooral gehandeld als er een probleem ontstaat. En een probleem dat ontstaat, dat heeft al een hele voedingsbodem gehad. En daarmee heb je dus een hele voorloper van dat alles gemist. Nou is een hoge intelligentie zeker niet het enige wat daarin een rol kan spelen. Maar het zou wel in veel gevallen de angel eruit kunnen halen om die spiegel te bieden en de herkenning te ervaren. Dus met name voor het een probleem wordt, iets doen. En dat geldt zowel voor de volwassenen van nu als ook van de kinderen die nu geboren worden, nu naar school gaan. Als je goed aan de voorkant kunt schakelen, voorkom je gewoon veel ellende. En wat er verder nog te winnen valt, ja, echt best wel veel. Het zou gewoon lekker zijn als mensen op een gegeven moment durven zeggen van, oh, ik ben hoogbegaafd. Gewoon zonder dat daar een soort van... maar ik kan er ook heel veel dingen niet.
Ja,
of
ja.
Hè, dat er gewoon niet zo'n schroom meer op zit.
Ja.
En dat vind ik trouwens ook over dingen als bijvoorbeeld autisme-spectrumstoornis. Als je daar ergens op het spectrum zit en jij kunt daarover communiceren... en er wordt gekeken naar wat zijn dingen die je juist heel goed kunt... daardoor of daarmee of in samenvoeging van je intelligentie... en je karakter erbij, in plaats van een stempel...
Ja,
dus dat is een beetje de maatschappelijke visie, denk ik. Van dat er dan iets mee is. Dat er iets stuk is of zo. Of iets van karakter wat er dan bij hoort. Dus vooral de maatschappelijke visie hoop ik dat daar nog veel in gaat veranderen. In die zin dat het bekender wordt. Dat mensen daar meer bewust van zijn. En dat ze ook weten dat hoogbegaafde kinderen en volwassenen... niet een soort van bedreigende factor zijn die altijd gelijk willen hebben... Maar dat ze ook gewoon zoeken naar hun eigen mens zijn. Hun eigen hobby's, hun eigen vrienden, hun eigen karakter. En dat ze daar soms misschien gekrenkt in zijn geweest.
Nou,
en
als we
daarnaast staan.
Wat wij in het afgelopen uur hebben geleerd, denk ik... is het wel dat het veel meer is dan alleen maar een beetje slim zijn.
Ja.
Dat er echt wel veel meer bij komt kijken. En ik denk niet dat dat een bedreiging hoeft te zijn. Sterker nog, helemaal niet is.
Nee, omdat vooral versterken met elkaar.
Exact. Ja. Volgens mij zit ons uurtje er zo.
Oh, ik hoorde de plingel ook.
Ja, inderdaad. Dus ik denk dat we er een beetje doorheen zijn. Super bedankt in elk geval voor al deze informatie. Het is ontzettend divers. En ik kan me zo voorstellen dat er luisteraars zijn die denken... wauw, daar ben ik...
Dat is de officiële.
Nou, ik hoorde een plingetje net. Ik dacht dat
dat dacht ik al.
Ja.
Nee, dit was een hele strenge wekker.
Ik hoor hem ook voor het eerst. Normaal zit Marcel hier, maar ik vond dit zelf een heel erg leuk onderwerp.
Kijk, heel goed.
Stel nou dat er mensen zijn die er toch wat meer over willen weten. Hoe kunnen ze jou bereiken? Zijn er nog andere tips die je ze kan meegeven?
Voor volwassenen raad ik dus altijd aan om bij het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen te kijken. Je hebt daar heel veel kennis, leaflets noemen ze het volgens mij... die je gewoon kunt downloaden. En een deel gaat daarvan over werk, maar ook een deel over diagnostiek. En er staan dus heel veel tips. De andere tip is zoek ontwikkelingsgelijken op. En dat geldt voor volwassenen en voor kinderen. Voor volwassenen zijn er bijvoorbeeld HB-cafés via IABV.
Ja.
En daar kun je aansluiten en heel laagdrempelig andere mensen ontmoeten... een drankje doen, maar ook een inhoudelijk thema horen. Die zijn door heel het Nederlands, dat raad ik zeker aan. Voor ouders van die nu luisteren, het is genetisch... maar kijk ook vooral naar jezelf, wat jij doet, wat je modelleert. Kijk ook bijvoorbeeld bij ouderverenigingen zoals VAROS. Maar je hebt ook GOGEM voor mensen die christelijk zijn... en daar graag ook aansluiting in zoeken. Dus kijk op die manieren. Ik doe een deel onderzoek, wat wel heel belangrijk is... maar niet zo interessant voor de gemiddelde persoon die voor mij schuift. En een deel van ons werk is inderdaad in de praktijk, in coaching en behandeling... dus daar kun je, hoe kun je bij ons terecht? Misschien moeten we gewoon een linkje zetten in de opmerkingen hieronder, de show notes. Ja, dat is misschien het handigst. Maar wij zitten in Driebergen met een praktijk voor psychologie, een praktijk voor coaching en schoolbegeleiding. En dus een stuk over ouderavonden, activiteiten, scholing, dat soort dingen. Dus altijd welkom.
Nou, dankjewel.
Heel graag gedaan. Dankjewel dat ik langs mocht komen.